zijn wij natuurlijk zo. Dan zijn we een open deur. En dan komen die kinderen. Dan zijn dan moslims, katholieken. En af en toe ook een protestant. En dan heb je die uitdaging om het evangelie van Jezus uit te dragen. En het is dan fantastisch om te zien hoe kinderen eigenlijk ook vragen beginnen te stellen. Een discussie beginnen. En dat je eigenlijk vrij, frank en vrij mag spreken over van wat ik geloof. Wat de Bijbel me leert. En die passie die je dan voor Christus hebt ook mag doorgeven. En laatst was ook een samenwerking met de stad Sint-Niklaas. Op twee vlakken. Enerzijds was er een herinneringsmoment. Voor mensen die het afgelopen jaar eigenlijk iemand hebben verloren. Die overleden zijn. En we mochten daar ook vanuit ons protestantse ooghoek, vanuit de Bijbel, onze toekomstverwachting in Christus doorgeven. En dat was heel wonderlijk. En vervolgens ook in samenwerking met verschillende Europese steden, waarin dan ook men de vraag spontaan stelde, mogen we bij jullie komen? We willen horen wat jullie als protestantse kerk ook eigenlijk in deze stad Sint-Niklaas brengen. Dus dat was bemoedigend om dan zo op die manier toch ook een open deur te zijn en het evangelie uit te dragen. Nu vanmorgen wil ik een preek houden over de majesteit van Jezus. En dan komt uiteindelijk finaal die oproep om, als je vol bent van die majesteit van Jezus, om juist dat evangelie uit te dragen. Met passie. Met de liefde van Christus die Hij jou heeft gegeven, ook daar te gaan staan op de plaats waar je bent. In je gezin, in je familie, in je sportvereniging. Op je werk. Om daar de liefde van Christus die je telkens weer mag ervaren ook door te geven. En ik wil de prediking inleiden vanuit Openbaring hoofdstuk 1. Een prachtig Bijbelgedeelte waarin we lezen over de majesteit van Jezus. En die is zo verrassend en zo vol dat je niet anders kan dan eigenlijk inderdaad die liefde van Christus ook uit te stralen naar anderen. Openbaring hoofdstuk 1, en we beginnen bij vers 1. Het gaat hier over de openbaring van Jezus Christus, welke God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen hetgeen weldra moet geschieden. En welke hij door de zending van zijn engel aan zijn dienstknecht Johannes heeft te kennen gegeven. Deze heeft het woord van God getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus alles wat hij gezien heeft. En dan komt er iets wat eerst op mij van toepassing is en daarna voor u van op dit moment, namelijk zalig hij die voorleest. Maar ook u, zij die horen de woorden der profetie en bewaren hetgeen daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. En Johannes aan de zeven gemeenten in Azië, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus de getrouwe getuige, de eerstgeborene der doden en de overste van de koningen der aarde. Hem die ons lief heeft en ons uit onze zonde verlost heeft door zijn bloed. En hij heeft ons tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader gemaakt. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden. Amen. Zie, hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien. Ook zij die hem hebben doorstoken en alle stammen der aarde zullen over hem weeklagen. Ja, amen. Ik ben de Alfa en de Omega, zegt de Heere God, die is en die was en die komt, de Almachtige. Ik, Johannes, uw broeder en deelgenoot in de verdrukkingen en het koninkrijk en de volharding in Jezus, was op het eiland genaamd Patmos om het woord Gods en het getuigenis van Jezus. Ik kwam in vervoering des geestes op de dag des Heren en ik hoorde achter mij een luide stem, als van een bezuin zeggende, hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek en zend het aan de zeven gemeenten. Naar Efeze, naar Smyrna, naar Pergamum en naar Thyatira, naar Sardes en naar Philadelphia, naar Laodicea. En ik keerde mij om, ten einde de stem te zien die met mij sprak. En toen ik mij omkeerde, zag ik zeven gouden kandelaren. En te midden van de kandelaren iemand als een mensenzoon, bekleed met een tot de voeten reikend gewaad, en aan de borsten omgord met een gouden gordel. En zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol, als sneeuw, en zijn ogen als een vuurvlam. En zijn voeten waren gelijk koperbrons, als in een oven gloeiend gemaakt. En zijn stem was als een geluid van vele wateren. En hij had zeven sterren in zijn rechterhand. En uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn aanzien was gelijk de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij en zeide, wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste en de levende. En ik ben dood geweest en dan zie ik ben levend tot in alle eeuwigheden. En ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk. Schrijf dan hetgeen gij gezien hebt, hetgeen is en hetgeen na deze geschieden zal. Het geheimnis, de zeven sterren die gij gezien hebt, en in mijn rechterhand, en de zeven gouden kandelaren, de zeven sterren zijn de engelen, de zeven gemeenten, en de kandelaren zijn de zeven gemeenten. Tot zover. Een onthulling, broeders en zusters, kan ons beeld van iets of iemand totaal veranderen. Ik zal een voorbeeld geven. Een groot wielrenner in het verleden, Lance Armstrong. Er was iemand waar we tegenop keken tot het moment wat onthuld werd dat hij zijn toerzegens had gewonnen door doping. En die atleet waar we tegenaan hadden gekeken, die kromp ziender oog. Dat is maar een voorbeeld van hoe ons beeld van een persoon totaal kan veranderen door een simpele onthulling. En vanmorgen gaan we ook iets onthullen, namelijk een ander beeld van Jezus. In de zin van, niet de Jezus zoals we die in de evangelie tegenkomen toen hij hier op aarde was. Maar het beeld van Jezus zoals die nu op dit moment in de hemel is. We hebben laatst hemelvaart met elkaar gevierd. En dan weten we dat de Heer Jezus thuis is gekomen. En ik heb me afgevraagd, toen ik daarover sprak in mijn eigen gemeente, van kijk, als de Heer Jezus daar thuis komt, hoe zal het hebben plaatsgevonden? De Bijbel beschrijft er niet veel over. We zien alleen dat beschreven wordt hoe hij uiteindelijk opstijgt en door de wolk wordt onttrokken. En hoe de discipelen dat ook hebben gezien en meegemaakt. Maar hoe hij thuis is gekomen, weet ik niet. En dan is het zo mooi om die psalm 110 te lezen, die profetische psalm van David. Waarin geschreven wordt over God die tot zijn zoon zegt van, wees welkom, zit naast mij aan de rechter troon en regeer over de hemel en de aarde. En dat moet een fantastische thuiskomst zijn geweest. Dat de overwinnaar Jezus, de overwinnaar over zonde en dood thuis is gekomen. Nou, en die beeld, dat beeld moeten we voor ogen gaan krijgen. De overwinnaar die op dit moment op de troon naast God zit, aan de rechterhand. En het boek Openbaringen helpt ons om daar iets van te gaan begrijpen. Iets daarvan te gaan vatten. Toen ik 15 jaar geleden een auto kocht, een nieuwe auto, toen kwam ik daar bij de garage en toen stond er een rode doek overheen gespannen. Nou ja, je had natuurlijk al het plaatje gezien, maar ja, nu wilde je wel eens een keer voelen. Maar jij kon er nog niet bij. Nou, de garagist die kwam met die sleutel en die zei van, nu ga ik het doek eraf trekken. En onthulde mijn nieuwe auto. En samen met mijn vrouw waren we zo fier. En we konden die auto ten volle gaan bekijken. We konden hem eindelijk aanraken, we konden erin gaan zitten. En uiteindelijk ook die sleutel omdraaien en gaan rijden en ervaren wat dat betekent. En opeens werd er veel meer onthuld van hoe die auto werkelijk voor ons kon betekenen. Nu het openbaring, het boek Openbaring openbaart dingen, niet alleen van de toekomst, maar ook van het heden. Een iets andere vertaling schrijft in Openbaring 1 vers 19, schrijf nu op wat u gezien is, hebt en wat is. En wat hierna zal geschieden, dus niet alleen die toekomst wordt geopenbaard, ook het heden. En dat heeft die apostel Johannes gedaan. Hij heeft geschreven over de Heer Jezus die terug zal komen. Hij heeft geschreven over die wereld die gereinigd zal worden. Met vuur en dat God zal oordelen als rechter. Maar dat wordt ook in andere Bijbelgedeeltes beschreven. Openbaringen laat ons veel meer zien. Dingen door de ogen van God zelf. En het geeft mij ook uit Openbaring hoofdstuk 1 weer eigenlijk moed en kracht om door te gaan. We moeten goed beseffen dat Johannes op dat moment op Patmos niet vrijwillig was. Nee, hij zat daar vanwege de verdrukking omwille van zijn geloof. De eerste christengemeentes werden op dat moment aangevallen. Men wilde die uitroeien. En dan komt die bemoediging van de Heer Jezus, die hem dan dingen openbaart over hoe hij is en hoe hij zorgt voor zijn kinderen. Hoe hij zorgt voor zijn gemeente. Hoe de Heer Jezus ervoor zorgt dat wij staande blijven in een wereld waarin we inderdaad aangevallen worden. Niet alleen als individu, maar ook als gemeente. En hoe we overeind zullen staan, omdat hij het laatste woord zal hebben. En heel belangrijk in dat proces is te weten van wie is Jezus. Niet alleen in die kribbe, niet alleen daar toen hij op aarde rondliep, En aan het kruis hing, maar wie is Jezus vandaag de dag ook voor mij? En hoe regeert hij over deze wereld? Ik ga allereerst een vraag stellen. En ik ga die invullen. Je hoeft er niet direct antwoord op te geven. Maar hoe ziet u Jezus? En in de tweede zullen we dan gaan kijken van hoe Openbaringen 1 ons Jezus toont. Om vervolgens af te sluiten met de vraag van hoe reageert u op die nieuwe onthullingen? Maar eerst die eerste vraag. Hoe ziet u uw heiland Jezus? Ik hoop dat u verder kijkt dan alleen die kribben van Bethlehem. Ik hoop dat u verder kijkt dan alleen maar de persoon die mensen genas. Ik hoop dat u in Jezus meer ziet als de mens die demonen uitdreef. Ik hoop dat u in Jezus meer ziet dan een mens, ik zeg wel mens, de God. Want dat is het eigenlijk. Het is Hij die op aarde kwam in de mensvorm om op een gegeven moment mensen weer op het goede spoor te zetten. En natuurlijk zien we dan ook Jezus aan het kruis van Golgotha hangen. We zien ook het open graf en weten Hij leeft. We zien de hemelvaart en het Pinksteren, dat Jezus zijn geest over ons heeft uitgestort. En we beseffen dat we onze zonden moeten belijden en genade mogen ontvangen. Maar kennen we daarmee Jezus ten volle? Is ons beeld van Jezus op dat moment compleet? Of missen we misschien iets? Ik vind het zo mooi om Matteüs 28 vers 18 te lezen. Dat zegt de Heer Jezus, wetende dat uiteindelijk ook die thuiskomst, die kroningsdag moet komen. Er staat, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En dat is ook iets wat Johannes mee mocht nemen in zijn leven. Iets wat wij mee mogen leven. Als je deze wereld vandaag dat bekijkt, dan bekruipt u wel eens het gevoel van, waar moet dat heen? Wie is hier degene die de macht heeft? Er zijn een aantal grote leiders die ik niet bij naam ga noemen, maar die denken inderdaad God de Vader te zijn. En dan zegt de Heer Jezus, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En als je dat beseft, dan weet je opeens van ja, daar ligt mijn rust. Daar ligt mijn anker, daar ligt mijn vastigheid. En als je dan Jezus ten volle kent, dan bepaalt het je kijk in de toekomst op deze wereld, maar ook op Gods gemeente. En in het begin van de predik heb ik het al aangehaald. Het zal je aansporen om eens te meer in verwondering voor wie God is, over Jezus te gaan spreken. En dat blijft die uitdaging ook vandaag de dag. Om vol van passie voor Christus te zijn en het ook uit te stralen naar je medemens. En zo komen we hem in Openbaring 1 tegen. En dan komt bij dat tweede punt, hoe toont Jezus zich dan in het hoofdstuk? Ik ga 9 kenmerken naar voren halen. Als eerste openbaart Jezus zich met zijn stem. In Openbaringen 1 vers 10 hebben we het gelezen. En ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazuin. Als ik dat lees, dan denk ik aan hoe koningen vroeger werden aangekondigd. Als ze kwamen, dan blies men op de trompet. En dat trompetgeluid, dat was niet te negeren. Iedereen die hoorde het en keek op. En ik heb me eens voorgesteld van, kijk, stel hier heb je die kerktoren van Lokeren. En er staat iemand vanmiddag met de trompet in zijn hand. En die neemt u vrij om op te blazen. Ik denk dat iedereen die in die omgeving staat, zal opkijken en zeggen van, waar komt dat vandaan? Dat geluid is niet te negeren. De stem van Jezus is krachtig en doordringend. Dat wordt hier geschreven. En niemand zal die stem kunnen negeren. Met het beeld van het aankondigen van de koning of de koningin door een bazuin, denk maar aan het opening van het Engels jaar, dan gebeurt die, alle gebeurtenissen zijn dan vastgeënt uit het verleden, dan wordt ook op die trompet, op die bazuin geblazen. Nou, als we dat beeld doortrekken, dan zien we hoe Jezus zichzelf hier aankondigt als de koning der koningen. Als de koning van deze wereld, de koning van zijn gemeente. En daarmee begint hij. Ik sta boven alles. Het tweede wat Johannes dan ontdekt, is wanneer hij zich omdraait om die stem te zien die tot hem spreekt. En dan ziet hij 7 kandelaren staan. Openbaringen 1, vers 12. Toen ik las over die 7 kandelaren, toen moest ik denken aan de 7-armige kandelaar in het tabernakel in het Oude Testament. Die 7-armige kandelaar die stond daar niet voor niets. Die moest brandend blijven voor Gods aangezicht. Op dezelfde wijze worden wij als gemeente, worden wij als individu opgeroepen om brandend te blijven voor Christus in deze wereld. Het is zo gemakkelijk om mee te gaan in deze maatschappij. Als ik op mijn werk ben, om mee te gaan in de flow van hoe mensen spreken over het geloof, maar ook over de aardse zaken. Maar juist dan moeten we brandend zijn voor God in deze wereld. Moeten wij laten zien dat Christus in ons leeft. Niet als die 7-armige kandelaar stammend uit 1 volk, maar nu 7 losse kandelaren die symbool staan voor de gemeente van Christus over de hele wereld. Het derde wat ik tegenkom, kom ik in Openbaringen 1 vers 13 tegen. Want tussen die kandelaren staat een mens. En die mens is gekleed in een lang gewaad met op de borst een gouden gordel. Toen moest ik denken aan Daniel 7. Vers 13 en 14. Maar staat en zie, er kwam met de wolken van de hemel iemand als een mensenzoon. En hij kwam tot de oude vandaag en men deed hem voor zijn aangezicht naar de bij komen. En hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap. En alle volken, natie en talen moesten hem vereren. En de beschrijving van Openbaringen 1 vers 13 doet mij direct denken aan de hoge priester. Als je leest over op de borst een gouden gordel, gekleed in een lang gewaad, dan denk ik aan die hoge priester die een taak had. Een hele duidelijke taak. Een geestelijke taak in het tabernakel in het Oude Testament. Een van zijn taken was om ervoor te zorgen dat die 7-armige kandelaar bleef branden. Hij moest ervoor zorgen dat die kandelaar die daar stond en brandde voor het aangezicht van Christus niet doofde. En hij moest dus telkens ook de olie toevoegen. En vandaag de dag doet Jezus dat met de olie van zijn geest. Jezus vult zijn gemeente met de olie van zijn geest, opdat de gemeente zal brandend blijven voor zijn aangezicht. En dat doet hij ook bij ons individu. De vraag is natuurlijk van, laten wij hem toe om die olie ook toe te voegen. Ik heb eens gekeken van wanneer vulde nou die hoge priester in het Oude Testament die kandelaar aan met olie. Dat deed hij op het moment dat hij het reukoffer bracht. En het reukoffer is het moment van gebed. Ik denk dat we als gemeentes moeten beseffen hoe belangrijk het gebed is. De gezamenlijke aanbidding. Het gezamenlijk groot maken van God door onze woorden heen. Het is het moment waarop in feite God opnieuw ons vult met zijn olie. De olie van zijn geest. Opdat we brandend zullen blijven. En daarom is het eens zo schrijnend om te zien dat in veel gemeentes de bidstond een van de minst bezochte bijeenkomsten is van de kerk. Het is juist daar waar God op dat moment ook geëerd wordt, groot gemaakt wordt, zijn aangezicht wordt gezocht en dat hij ons opnieuw vult met zijn geest, de olie van zijn geest, opdat we brandend zullen blijven. Elke dag staat hij God aan de deur van ons hart en zegt van, mag ik met je een maaltijd hebben? Mag ik binnenkomen? Elke dag staan we voor de keuze, neem ik tijd voor stille tijd of ga ik mijn eigen weg? En hoe vaak kiezen we ervoor om die deur van ons hart op dat moment dicht te houden? Dan geven we hem de kans niet om ons opnieuw te vullen met zijn geest. En ik denk dat het goed is om elke morgen in feite op te staan en te zeggen van hier, hier ben ik. Een nieuwe dag, nieuwe uitdagingen, nieuwe kansen. Maar niet zonder u. Ik kom tot u en vul mij met uw geest. Ik wil met u spreken, ik wil met u praten. Door mijn gebed heen, maar ook door het woord wat ik mag lezen. En dan komt bij het vierde punt, Openbaringen 1 vers 14. En zijn haren waren wit als witte wol, als sneeuw. En opnieuw wil ik verwijzen naar Daniel 7 vers 9. Ik keek toe totdat de tronen werden geplaatst en de oude vandaag zich neerzette. Zijn gewaad was wit als de sneeuw en het haar van zijn hoofd als zuivere wol. Nu, als je witte haren hebt, dan wijst dat op een hoge leeftijd. Ik zie dat hier voor me. Maar dan staat hem ervoor, is het wat grijs en dan kijk ik in de spiegel. Laat ik maar heel eerlijk zijn. En dan zie ik van ja, ik word wat ouder. Maar het is ook een teken van wijsheid, althans, dat zegt men toch. Nou, dat laat ik aan anderen over om te zeggen of ik wijs ben, ja of nee. Maar ik probeer het toch. Maar in die witte haren zien we tegelijkertijd de majesteit en de heerlijkheid van God. Ik moest denken aan Matteüs 9, vers 3. En zijn kleren werden blinkend, zeer wit als sneeuw. Zo wit als geen wolbewerker op aarde ze kan maken. Degene die van de zomer naar het hoge bergte gaat en op een gletsjer wandelt, die moet dat eens een keer op een zonnige dag doen, zonder zonnebril. Nou, die weet dat dat pijn aan de ogen zal doen en dat hij daar niet kan blijven. Nou, zo wit als sneeuw zal ook die majesteit van God tot uiting komen. En op Exodus 34, vers 29, waar we lezen hoe het gezicht van Mozes straalde toen hij de berg Sinaï afkwam en hij het aangezicht van God had mogen zien. Ze konden zijn gezicht niet meer aanschouwen, staat er, omdat hij de heerlijkheid van God weerstraalde. En de kleur wit, we weten het allemaal, die duidt op reinheid en zuiverheid. En als er iets is wat bij Jezus past, dan is die zuiverheid wel, die reinheid. Jezus is zuiver, hij is rein. In Openbaringen 1 vers 14 komen we het vijfde punt tegen. Ogen als vuurvlam. Dat wijst er ons op dat Jezus dwars door ons heen kijkt. En ons scherp analyseert. We zijn zo dwaas als mensen om te denken dat we dingen kunnen verbergen voor hem. En ze zullen zeggen, ja, maar dat geloof ik niet, dat besef ik dat dat niet kan. En toch, hoe vaak gebeurt het niet dat we ons toch door die zonde laten verleiden en denken van, hij zal het wel niet zien. Terwijl hij in feite ooggetuige is van hetgeen wat wij misdoen. De ogen van Jezus maken hem tot een volmaakt rechter. En als je dat beseft, dan doet het je ernst maken met levensheiliging. Als je beseft dat Jezus inderdaad met ogen van vuurvlammen naar je kijkt, dwars door je heen, en jou wil zuiveren en reinigen, dan maakt je ernst met levensheiliging. Dan neem je de tijd ook om inderdaad je zonde bij de Heer te beleiden. Berouwvol en te vragen, vergeef mij. Zesde punt, Openbaring 1 vers 15. En zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven. En deze woorden staan natuurlijk tegenover het beeld van Nebukadnezar. Een beeld wat stond op leem en ijzer. Voeten van ijzer en leem. Nou, ijzer en leem kun je niet mengen. Dat is een mengsel wat geen kracht zal hebben. En het valt uiteen. Maar Jezus wordt hier getoond als een machtig en krachtig persoon, standvastig in alles. En het gloeien wijst opnieuw mij op die heiligheid. Het spreekt van het oordeel zal komen. En het oordeel wat hij zal uitvoeren, en laten we eerlijk zijn, en dat is natuurlijk lastig om te zeggen, ook bij die kinderen die zeggen van, ja, maar gelooft u nou echt, dat alleen de christenen tot geloof, die tot geloof zijn, ja, dat is natuurlijk zo. Iemand die tot geloof is gekomen, een christen, de toegang zal hebben tot God de Vader. En dan moet je zeggen, ja. Want de Bijbel leert het ons. Dat niemand tot de Vader komt dan door Jezus. En dan is daar dat oordeel. En gelukkig hoeven wij dat niet te vellen. God in zijn almacht zal het oordeel vellen over ieder persoonlijk. Maar het is onze taak om de mens te wijzen op het kruis van Golgotha. Om hem telkens weer daartoe te brengen. Om daar hun zonde te beleiden en genade te ontvangen. En we zien opnieuw dat belang in die voeten die als blinkend koper zijn, gloeiend gemaakt in de oven, het belang van die levensheiliging. Dus ik tel op, we gaan naar het zevende punt. Openbaringen 1 vers 15 spreekt nog over iets anders. Opnieuw over de stem van Jezus. En dat wordt vergeleken met het geluid van vele wateren. Vorig jaar toen was ik in Noorwegen. Een prachtig land met heel veel watervallen. Het land van 1000 watervallen. Er zijn er volgens mij veel meer. Het had 3 dagen geregend. 100 liter per dag. Hier zouden we al verzuipen, maar daar niet. prachtig. En die beken die begonnen op te zwellen. En die watervallen werden krachtiger. En als je dan aan beneden stond bij zo'n waterval, dan hoorde je dat water kletteren en moest je bijna roepen om elkaar nog te verstaan. Nou, dat beeld voor ogen zie ik wanneer ik lees van de stem van Jezus die vergeleken wordt met het geluid van vele wateren. En het staat zo in groot contrast met hoe Jezus tijdens zijn bediening hier op aarde was. In Jesaja 53 vers 7 staat dat Jezus zijn stem niet verhief als teken van nederigheid. En zelfs op het moment dat hij voor het Sanhedrin staat, blijft hij zachtmoedig in zijn spreken en schuilt hij niet terug op wat voor manier dan ook. Maar hier verschijnt Jezus deze morgen in Openbaringen 1 met een overweldigend, imponerend stemgeluid. En het is een uiting van zijn heerlijkheid. Het achtste punt, Openbaringen 1 vers 16. En hij had 7 sterren in zijn rechterhand. En uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard. En het eerste, dus punt 8, gaat over dat punt van die 7 sterren. En ik heb eigenlijk al op het negende punt aangehaald, namelijk een tweesnijdend scherp zwaard. 7 sterren. De Bijbel zegt ons dat het de engelen zijn van de 7 gemeenten. Maar je kunt twisten over wat zijn nou die 7 sterren dan exact? En welke gemeenten worden dan genoemd? Gaat het hier effectief om engelen, zoals we die ook voor ogen hebben? Of gaat het hier over boodschappers? Want uiteindelijk, boodschappers zijn ook dienaars van God. En we moeten goed beseffen dat uiteindelijk Christus zich toont aan Johannes die in de verdrukking zit en zich zorgen maakt van, kijk, zal er nog wel toekomst zijn van Gods gemeente? En als je dan het besef neemt dat inderdaad God die sterren in zijn hand heeft en dat vertaalt als zijn boodschappers, zijn dienaars, die het woord brengen in deze wereld, dan zegt God eigenlijk tegen Johannes van, kijk, ik zal ervoor zorgen dat mijn woord zuiver verkondigd zal blijven in deze wereld. En je hoeft je daar geen zorgen over te maken, want wat ik begonnen ben, dat maak ik af. En dat is ook een troost voor ons. Soms hebben we ook die vraag van, kijk, zal Gods gemeente wel door blijven gaan? Zal die zuiver blijven? We mogen weten dat God uiteindelijk ons aanstuurt door zijn Zoon Jezus Christus. En dan kom je bij dat negende punt, dat tweesnijdend zwaard. En dan spreekt Jezus hier over zijn woord, de Bijbel. Want naast predikers gebruikt God ook zijn woord. De Bijbel om ons te bemoedigen, om ons te corrigeren. En een heel bekend Bijbelgedeelte over het tweesnijdend zwaard is natuurlijk Hebreeën 4, vers 12 en 13. Want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg. En het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem. Als we proberen ons wel eens onzichtbaar te maken voor hem. Maar voor hem is niemand onzichtbaar. Maar alles ligt naakt en bloot voor de ogen van hem aan wie wij rekenschap hebben af te leggen. En ik moest opnieuw terugdenken aan de hoge priester. Die op een gegeven moment bij die tabernakel, dat zevenarmige kandelaar, af en toe de olie moest bijvullen, maar af en toe ook de pit moest bijknippen. En die pit van die lamp ook omhoog moest draaien. En iemand die een olielampje kent, die weet dat wel. Op het moment dat die pit te kort wordt, dan dreigt het vlammetje uit te gaan. En dan moet je die pit omhoog draaien. Maar op het moment dat het te hoog is, dan begint het te walmen. Dan begint er opeens van die zwarte rook omhoog te komen. En zo plezierig voor je witte plafond, als je dat langdurig laat gebeuren. Dan heb je ander werk. Nou, dan moet je bijknippen. Nou, zo stimuleert God ons op het moment dat we dat nodig hebben door die pit van ons geestelijk leven op te draaien. Door ons weer voeding te geven, waardoor we verder kunnen gaan. Maar hij moet soms ook wel eens bijknippen, omdat we aan het walmen zijn geraakt. En zo waarschuwt en troost Jezus zijn gemeente, ons persoonlijk, vandaag de dag nog steeds door zijn woord. En dan komt bij het derde punt, hoe reageert Johannes? En tegelijkertijd, hoe reageert u op hetgeen wat we lezen in Openbaring 1? En daarmee gaan we afsluiten. Hoe Johannes reageert, we lezen het in Openbaring 1 vers 17. Hij is zo diep onder de indruk van de heerlijkheid van God. Het overweldigt hem zo zelfs dat hij als dood op de grond valt. En ik kan me best wel voorstellen dat Johannes op dat moment heeft afgevraagd, is dit de Jezus
zoals ik hem eerder heb leren kennen. 3 jaar lang mij uit hem opgetrokken. En nu op een heel andere manier leert hij Jezus kennen. Maar kent u de Heer Jezus zoals hij nu getoond wordt in Openbaring 1? Als de grote, als de machtige, als de heilige God. Als de God waarmee niet gespot wordt, maar vol ontzag naar gekeken wordt. Of kent u hem alleen maar vanuit de evangelie? Als dat kindje in de kribbe, de wonderdoener, de gekruisigde, de opgestaan. Dus ik hoop dat u net als Johannes deze morgen diep onder de indruk bent geraakt, of zal geraken nog, van wie Jezus is in zijn heerlijkheid, in zijn majesteit. En ik hoop dat Openbaring 1 u deze morgen bemoedigt. Dat u beseft dat wie dat ook roept, maar dat er maar één is die alle macht in hemel en op aarde heeft. En dat is die Amerikaanse president niet, dat is ook niet die Russische, dat is niet onze eigen koning of wie dan ook, nee, dat is Christus. Hij is het die over ons waakt, over zijn gemeente, over zijn kerk. En eens uit de dood opgestaan, geeft hij ons nieuw leven. En dat blijft doorgaan totdat alles voleindigd zal zijn. En dan wil ik u aansporen om eens te meer deze geheimenis die u telkens weer leert vanuit de Bijbel door te geven aan anderen. Om als een kind van God daar te staan in uw gezin, in uw familie, hoe moeilijk het ook is, ook op uw werk of op school, dat duurt nog maar een weekje en dan is het 2 weken, 2 maanden of zelfs 3 maanden niets, maar ga daar staan als een kind van God en wees een getuigenis van wat Christus in u heeft gedaan. En laat u niet leiden door die tegenslagen of die negatieve verwachtingen, maar laat u elke dag vullen met de geest van God, de olie van Gods geest, met zijn liefde, met de kracht van God. En laat het de bron zijn in uw leven. Laat het de bron zijn van Gods gemeente. Van deze gemeente in Lokeren. Want het is niet dankzij onszelf, maar enkel omdat Jezus leeft en over ons waakt, dat wij mogen leven. En dan mag je weten, nogmaals, dat Hij het begonnen werk af zal maken. En dan wil ik afsluiten met Matthäus 28, vers 20. En zie, ik ben met u al de dagen. Tot vandaag? Nee. Tot morgen? Nee. Tot aan de voleinding van de wereld. En dat mogen we meenemen. Amen. Vader in de hemel, we danken dat we in u een God hebben die de dood heeft overwonnen. Door uw zoon Jezus Christus. En het moet een grote dag zijn geweest toen hij terugkwam in de hemel. Op die hemelvaartsdag, op die kroningsdag. Waarin hij in plaats mocht innemen aan de rechterhand van u, op de troon. En het is zo heerlijk om dan te ontdekken van wie hij nu is, daar in de hemel. Als inderdaad de heilige en de almachtige persoon waar niet mee gespot wordt. En ik wil u vragen, Heer, wilt u ons helpen om dat ook voor ogen te houden? Om ons leven elke dag op orde te houden. Maar meer dan dat ook om dat uit te dragen naar anderen. Individu, als individu, maar ook als gemeente. En ik wil u vragen, wilt u ons helpen, ook in de komende week, waar we ook gaan en staan, waar we ook zullen zijn, om een levend getuigenis van u te zijn. Om die majesteit van u, Heer Jezus, te tonen aan de ander. Bidden we in Jezus' naam. Amen.